Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit bevallen, staat op recht en waarheid pal. Hij is het die verlossing zond. Psalm 111, vers 5. In de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij de lofzang van Zacharias vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt verstrekt deze zon een helder licht. Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Openbaring 12. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we de lofzang van Zacharias vers 5 en daarna lezen we Openbaring 12.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die in de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot hun dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens groten arends, opdat zij vliegen zou in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. De draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God door het gedeelte dat u gelezen is, Openbaring 12, in het bijzonder vers 5. Vers 5. En zij, dat is de vrouw, baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Weet u, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Op een moment dat u wel weet, maar wel echt een onderdeel van de eredienst. En wij zingen daarna als inleiding op de prediking op Psalm 89, vers 10. Een psalm die zingt over Gods belofte aan David, maar ook het verzet daartegen en Gods trouw daarbij. Mijn hand zal, hoe het ook gaat, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal het nooit tegen hem gelukken. Psalm 89, vers 10. Gemeente, na de prediking zingen we op Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98, vers 4 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Een paar jaar geleden hadden we in onze gemeente een uitje van de senioren. En wij maakten toen een boottochtje over de rivier de Linge. Dat is een klein riviertje in de buurt van Leerdam. Het gebied waar wij zelf vandaan komen, dus voor ons was het bekend terrein. Een klein riviertje en daar zitten nogal wat bochten in. Dan vaar je dus op een andere manier, dan dat je, dat zal u bekender zijn, op het IJsselmeervaart. Dan kun je ver van je afkijken, dan kun je ver vooruit zien. Maar op zo'n klein riviertje met bochten is dat anders. En op zich geeft dat bij een boottochtje niet. Elke keer heb je weer een nieuw uitzicht. Maar je kunt dus niet zo ver vooruit kijken. Je ziet steeds wat er komt tot de volgende bocht. En als je dat zo eens een keer of wat gehad hebt, dan zie je niet precies hoe de rivier nou loopt, waar die heen gaat. Als je op de kaart zou kijken, of als je er een keer in een luchtballon boven vliegt bijvoorbeeld, dan heb je een heel ander perspectief op diezelfde rivier. Allerlei details die je beneden op het water niet ziet, zie je dan wel. En je ziet het grote plaatje vooral. Hoe loopt die rivier nu? Het maakt dus nogal uit op welk niveau je ergens naar kijkt. Zo'n klein stukje op het water beneden, of juist een groter overzicht van bovenaf. Of een ander voorbeeld. Het maakt uit of je ergens bent en je loopt op straat, je staat op aarde, of je ziet de aarde vanuit een vliegtuig. Of nog veel groter, vanuit een ruimtestation. Dan krijg je een veel groter beeld. Dan zie je dingen die je beneden juist weer niet kunt zien. En we kunnen dat ook toepassen op de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Wij zoomen dan vaak in, om zo te zeggen, op de stal van Bethlehem. Een kind in de kribbe, Maria en Jozef erbij, de herders die op kraambezoek komen, dan kijk je naar dat ene moment. En dan is het vaak een heel best liefelijk tafereel in onze voorstelling. Een pasgeboren baby, gelukkige ouders, kraambezoek. Maar vanmiddag zien we een ander perspectief. Een beeld van veel grotere afstand, waardoor je een veel groter beeld krijgt. Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde. En dan zie je ook dingen die net buiten dat beeld van de kribbe zijn. Of misschien nog beter gezegd, die achter de werkelijkheid zitten die wij zien. Wij luisteren dus vanmorgen naar dat grote perspectief. Het thema voor de preek is gevecht om een kind. Gevecht om een kind. We zien drie dingen. Beloofd, belaagd, aangevallen en bewaard. Gevecht om een kind. Dat kind wordt beloofd, belaagd en bewaard. Het boek Openbaring is een boek vol troost. Het geeft troost aan Johannes, die in ballingschap zit, omdat hij het evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigde. Het geeft troost voor de kleine christelijke gemeenten in Klein-Azië. Zij krijgen een persoonlijke brief van hun koning. Daar begint het boek mee. Na het eerste hoofdstuk waarin de Heer Jezus aan Johannes verschijnt, moet hij eerst 7 brieven schrijven aan die gemeente in Klein-Azië, die ook steeds precies zijn toegespitst op de situatie van die stad. In die gemeente. En zo is het ook een boodschap voor Gods kerk van alle tijden. Maar het is wel belangrijk, gemeente, dat we daar beginnen. Bij Johannes en de gemeente die de boodschap in die tijd ontvingen. De Heere sprak tot hen allereerst. En zo ook tot ons. Maar het boek Openbaring is dus niet een soort raadselboek. Of één grote voorspelling van wat er in onze dagen zal gebeuren. Alsof het al die eeuwen niets betekende en niet te begrijpen was. En nu plotseling wel. Nee, het is allereerst een boodschap voor Gods kerk toen. En het gaat om troost voor Gods kerk die vervolgd wordt. En om zicht op de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus. In het boek Openbaring zie je bepaalde patronen telkens terugkomen. En een van die dingen is dat er heel vaak dingen 7 keer voorkomen. Ik noemde al, Openbaring begint met 7 brieven aan die gemeente in Klein-Azië, Efeze, Smyrna enzovoort. Daarna komt er een boekrol met 7 zegels. En die zegels worden dan 1 voor 1 geopend. En daarna komen er 7 engelen met 7 bazuinen. 7 brieven, 7 zegels, 7 engelen met een bazuin. En daarna die 7e engel komt Openbaring 12. Volgens sommige uitleggers is dit het hart van het boek. De strijd tussen God en de draak. Tussen het lam en het beest. En de Heere laat hier aan Johannes zien wat er achter de schermen gebeurt. Achter de gebeurtenissen op aarde. Aan de hemel verschijnt een teken, een groot teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Een heel bijzondere verschijning, dus bijna goddelijk lijkt het wel. Met heel wonderlijke symbolen. De kinderen hebben misschien ook wel eens iets bijzonders gezien aan de hemel. Een maan die er bijzonder uitzag. Of een mooie sterrenlucht als het een keer goed donker was. Of misschien wel een keer echt iets bijzonders. Een vallende ster. Of een maansverduistering. Maar wat Johannes hier te zien krijgt, is nog veel indrukwekkender. Wie is die vrouw? Dat wordt er niet bij gezegd. De vrouw krijgt geen naam. Maar er worden wel symbolen gebruikt. En juist in Openbaring is het belangrijk om op die symbolen te letten. En die symbolen blijken dan vaak terug te wijzen naar het Oude Testament. Dus je moet op de symbolen letten en je hebt het Oude Testament daarbij nodig. Nou, die symbolen van de zon, de maan en sterren. Waar kom je dat nog meer tegen in de Bijbel? Dat doet je denken aan die droom van Jozef. Jozef droomt een keer dat graanschoven zich neerbuigen voor zijn schoof. Maar ook een keer dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor hem neerbuigen. De zon en de maan zijn dan een beeld van zijn ouders, Jacob en Rachel. En de sterren zijn de zonen van Jacob. Nou, als je daaraan denkt, dan staat die vrouw dus voor het volk Israël. De aartsvaders en moeders, de 12 stammen. Met hier een indrukwekkende glorie en macht. Aan het eind van Openbaring 12 wordt de vrouw vervolgd. En dan gaat het over degenen die het getuigenis van Jezus Christus hebben en die Gods geboden bewaren. Dat is wat in de brieven aan die 7 gemeenten ook gezegd wordt over de christelijke gemeente in de tijd van Johannes. Je kunt dus zeggen, aan het begin van het hoofdstuk doet die vrouw je meer denken aan Israël. Aan het einde meer aan de christelijke gemeente. Als je het samen neemt, zou je dus kunnen zeggen dat het samen gaat om het volk van God door alle eeuwen heen. De kerk van alle tijden. Die vrouw is zwanger, ziet Johannes. En even later krijgt ze een kind. En bij dat kind dat geboren wordt, gaat het duidelijk om de Heer Jezus Christus. Bij die zwangerschap kun je dan natuurlijk allereerst denken aan de zwangerschap van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zij baart haar kind in de kerstnacht. En tegelijk kun je verder kijken. Juist omdat de Openbaring zo vaak gebruik maakt van symboliek, gaat het niet alleen om die zwangerschap van 9 maanden, de tijd dat Maria in verwachting was sinds de aankondiging van de engel. Maar je kunt ook denken aan de verwachting van Christus' komst door de eeuwen heen. De gemeente van het Oude Testament heeft naar de komst van de Verlosser uitgezien. Davids zoon, lang verwacht. En wanneer begint die verwachting dan? Niet pas als Gabriel bij Maria komt, maar als God zelf de moederbelofte geeft in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u, de slang, en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Daar begon de vijandschap al. Daar begon de verwachting al van een verlosser die de kop van de slang zou vermorzelen. En hier in de Openbaring zie je de slang en de vrouw terugkomen. En komt de vijandschap tot een hoogtepunt. En de echo's van die verwachting hoor je telkens weer in het Oude Testament. Er zijn vast kinderen die in de afgelopen maanden tekst hebben geleerd die juist passen bij de adventstijd. Denk maar aan die woorden van Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Of de belofte van Jesaja. Over een maagd die zwanger wordt, die een kind baart en u zult hem de naam Immanuel geven. God met ons. En dan worden de namen van dat kind genoemd, even later, van die heerlijke naam. Een kind is ons geboren en men noemt zijn naam Wonderlijk Raad. Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Lees het twijgje, de stronk van Isaïe, die vol is van de vrezen des Heren. De verwachting klinkt telkens weer. En het kind dat beloofd is in het paradijs al, wordt, om zo te zeggen, steeds meer zichtbaar. De oud-testamentische gelovigen hebben uitgezien naar de beloofde zaligmaker. Op hem gehoopt, van hem gezongen, gebeden om zijn komst. En het hele Oude Testament, kun je zeggen, is het boek van de verwachting. Niet dat iedereen daar steeds mee bezig was of naar uitzag, maar al te vaak niet. Dat zien we ook, hoe het telkens keer weer misloopt. Hoe mensen bij God vandaan dwalen. Maar het komt toch telkens weer terug. De belofte van God die herhaald wordt, die levend blijft, die de Heer telkens weer laat verkondigen. En die verwachting loopt uit op de geboorte van Christus. Johannes ziet die vrouw in barensnood in dit visioen. Ze schreeuwt het uit van de pijn. En daarin zie je de gevolgen van de zonde. De moeite en de pijn van een zwangerschap zijn immers op aarde gekomen door de zonde. Dat zal bij Maria's bevalling in Bethlehem niet anders zijn geweest. Nog afgezien van de beroerde omstandigheden. De stal was geen mooie kraamkamer. Maar ook bij dat laatste, ook bij die barensweeën, mag je denken niet alleen aan dat moment vlak voor de geboorte, maar ook aan heel die periode van de verwachting van de komst van Christus. Het uitzien naar zijn komst in het Oude Testament, dat was met blijdschap, met verlangen. Maar het was ook een verwachting vol ongeduld, met worsteling, met vertwijfeling. Hoe lang duurt het nog voor God zijn belofte eindelijk vervuld? Is hij het vergeten soms? En daar spreken de profeten ook van. U bent de God die zich verborgen houdt. En Jesaja roept het een keer uit ook. Och dat u de hemelen scheurde, dat genederkwaamt. Kom toch, Heer, eindelijk. Waarom duurt het wachten en het lijden toch zo lang? Juist het geloof dat uitziet naar de komst van de zaligmaker kan het niet uithouden zonder hem. De Heer heeft zijn belofte gegeven, maar de vervulling laat soms zo lang op zich wachten. Je bidt wel, maar hoort hij wel? Hij heeft het beloofd, maar je merkt het niet. Het geloof kent ook aanvechting, de worsteling met God. En toch kan het hem niet loslaten. En dat is na de komst van Christus niet verdwenen. Christus is geboren, dus wij zien niet meer uit naar zijn komst in Bethlehem. Hij is gekomen. Maar hij komt ook weer. En die verwachting die blijft, de verwachting van zijn wederkomst. Daar zien de gelovigen onder het Nieuwe Testament naar uit. Met hunkering, met verlangen, maar ook met ongeduld soms. Toch, als je de Heere lief hebt en die liefde leeft, wanneer komt u, Heer? De verlost in de heerlijkheid binnen daar nog om, ziet Johannes eerder in Openbaring. De ziel onder het altaar, hoe lang duurt het nog? Voor u komt om te oordelen, voor u recht doet en een einde maakt aan alle zonde en onrecht. Voor u werkelijk de eer ontvangt die u toekomt. En als je de Heere lief hebt en je ziet de zonde in je eigen leven en alle moeite op aarde, de verdeeldheid in de kerk, over grote dingen, spanning in ons kerkverband, of soms over kleine dingen, wat de goede coronamaatregelen zijn voor deze week. Dat mag je toch brengen tot het gebed en tot verlangen naar de komst van de bruidegom. Kom, o kom, Immanuel. En hij komt, hij zal komen, omdat hij gekomen is. De Heer is trouw aan wat hij belooft. God heeft zo vaak en op zoveel manieren gesproken. Hij heeft de komst van zijn zoon zo vaak beloofd. En hij heeft zijn belofte vervuld. De verlosser is beloofd en hij komt. En zo is dat ook voor zijn tweede komst, waar het geloof naar uitziet. De Heer is trouw. Hij doet wat hij belooft. En dat mag ook hou vastgeven. Dat is een troost in het persoonlijk leven. Er is zoveel onzeker in deze wereld. Er is zoveel in je eigen hart en leven dat tegen kan vallen. Er zijn zoveel dingen onbetrouwbaar of onvast. Maar op de Heere kun je aan. Aan zijn belofte kun je je vastklemmen. En dat houdt het. Wat er ook wankelt of bezwijkt. God is getrouw. Op hem kun je aan. En zoek het daarom bij hem. Wie dat heel goed beseft, dat God doet wat hij belooft, is de Satan. De moederbelofte, ik zal vijandschap zetten, is immers gesproken tot hem. En hij weet dat God waarachtig is. En daarom is de slang zo doodsbenauwd dat dit kind er zal komen. En dat laat hij ook niet zomaar gebeuren. En dat brengt ons bij het tweede, belaagd. Want naast de vrouw ziet Johannes nog een ander teken. De vrouw wordt een groot teken genoemd, daar valt dus de nadruk op. Maar daarnaast een ander teken. Een grote rode draak. Met 7 koppen en 10 horens. Een afschrikwekkend monster dus. Vuurrood. De kleur van bloed van een slachting. En die koppen en horens die laten de macht van de draak zien. Hij claimt macht over heel de wereld. In vers 9 wordt uitgelegd wie het is. De grote draak, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. De oude slang, dat is een duidelijke verwijzing naar Genesis 3, de geschiedenis van de zondeval. De slang is oud, maar nog niet gebrekkig. Helaas in zijn geval. Hij heeft wel eeuwenlange ervaring om mensen te misleiden. Dat was zijn tactiek in het paradijs. En die gebruikt hij nog steeds. En hij heeft grote macht. Zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel. Zijn staart als wapen dus. Er is wat verschil van inzicht over wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Er zijn uitleggers die zien daar een verwijzing in naar de opstand van de Satan in het begin, de afval van de Satan van God, zijn opstand tegen God, dat hij zelf als God wilde zijn. En toen zou hij een derde van de sterren, de Daar zouden dan de engelen mee bedoeld worden, hebben meegesleept in zijn val. Dus dan is het een verwijzing naar wat er gebeurde aan het begin van de tijd. Het zou ook kunnen, het kan ook heel goed, dat het alleen een aanduiding is voor zijn grote macht. Dat hij zelfs de sterren de baas is. Dat hij het volk van God bedreigt. Het laat in elk geval de grote macht van de Satan zien. Die heeft hij gekregen doordat een vrouw aan het begin en haar man net zo goed geluisterd hebben naar zijn bedrog. Maar nu komt er opnieuw een vrouw. En dan mogen we in het bijzonder wel denken aan Maria, de moeder van de zaligmaker, met haar kind, de Heer Jezus Christus, om het tegen die oude slang op te nemen. Het nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Maar dat laat de Satan niet zomaar gebeuren, ziet Johannes in dit visioen. Die vrouw staat op het punt om te bevallen. En de draak staat erbij om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard heeft. En hier zie je dus die vijandschap die in Genesis 3 al was aangekondigd. En hoe dichter bij de beloofde verlosser komt, hoe sterker die vijandschap openbaar komt. Die aanvallen van de Satan die beginnen niet pas als de Heer Jezus op aarde is. Die zijn er ook alle eeuwen sinds het paradijs al geweest. Hoe vaak heeft de duivel het niet geprobeerd om het volk van God te laten uitroeien of Gods werk te laten mislukken. In de tijd van de zondvloed was er nog maar één man die rechtvaardig was. Noach. In Egypte probeerde de farao om Israël te laten uitroeien door alle jongetjes te laten doden. Veel later, in de tijd van Esther, doet Haman een poging om alle Joden te doden. Wie zou daar steeds weer achter zitten? En Israël zelf gaat zo vaak bij de Here vandaan, achter de afgoden aan. Allemaal pogingen van de Satan om te verhinderen dat er een verlosser komt. Dat Gods beloften in vervulling gaan. En we zien het ook gebeuren als de Heer Jezus daadwerkelijk gekomen is. De wijzen uit het oosten komen om de geboren koning te aanbidden. Herodes wil weten waar ze naartoe gaan. En wanneer ze die ster gezien hebben. En als een engel van de Heer de wijze dan waarschuwt voor zijn plannen, laat hij in Bethlehem en de hele omgeving alle kleine kinderen uitmoorden. Nou, er vinden in de wereld nog steeds moordaanslagen plaats. Afgelopen week waren er ook weer een aantal dingen in het nieuws, aanslagen of voorbereidingen voor een aanslag. Maar dan zijn het vrijwel altijd volwassenen. Politici, criminelen, misdaadverslaggever. Hier gaat het om een moordaanslag op een kind. En zo bruut, zo wreed. Duivels. En dat is het ook precies. En hoe vaak heeft de Satan Christus later niet aangevallen? Door poging om hem te laten vangen en te doden, terwijl zijn tijd nog niet gekomen was. Door tekenen van zijn macht in bezetenen. Het is niet toevallig dat we daar juist over lezen als Christus op aarde is. De duivel zet al zijn macht in, nu het erop aankomt. Maar ook met zijn gebruikelijke tactiek. Verzoeking. Verleiding. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn aan het begin van Christus' werk. Zeg toch dat die stenen broden worden. Terwijl hij net 40 dagen gevast had. Spring toch van de tempel naar beneden. Om u door de mensen te laten binnenhalen als de beloofde Messias. Zodat ze u in één keer erkennen. Want dat was een verwachting die leeft in het Jodendom. Dat de Messias door engelen gedragen de tempel zou binnenkomen. De mensen zouden hem in één keer erkennen. tenslotte zegt de Satan, val toch voor mij neer. Aanbid mij. En krijg van mij de macht over de hele wereld. En het was niet eens grootspraak van de duivel. Hij is de overste van deze wereld, zegt de Heer Jezus zelf. Maar bij al die manieren zou Christus niet de weg gaan van het kruis waarvoor hij gekomen was. Om de zonde op zich te nemen en weg te dragen. Christus heeft als geen ander de macht en de verleiding van de boze moeten weerstaan. En dat heeft hij gedaan. In onze tekst worden de woorden uit Psalm 2 aangehaald. Hij zal de heidenen roeden met een ijzeren roede. Die psalm zingt erover hoe de volken samenspannen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Ze steken God naar de kroon. En het lijkt heel wat. Wij zullen zijn banden verscheuren. Laten wij, wij zullen. Maar God in de hemel lacht erom. Wie wilden jullie daarvoor meebrengen? Zijn zoon zal regeren. Hij zal zijn vijanden overwinnen en oordelen. En daarom wint de Satan het niet. Ook al heeft die grote draak een geweldige macht. Al staat hij erbij en staat hij er klaar om het kind te verslinden. Maar hij grijpt mis. Het kind werd weggerukt tot God in zijn troon. Ik zei al, dit visioen geeft een veel groter perspectief. Vanaf de belofte en het begin van de vijandschap in het paradijs tot aan Christus' wederkomst. En daarom gaat het hier voor ons besef misschien heel snel. Het kind wordt geboren, daar staan we met kerst bij stil, en daarna gaat hij naar God en zijn troon. Dat is de hemelvaart van Christus, zijn troonsbestijging, als zijn werk op aarde volbracht is. Alsof kerst en hemelvaartsdag vlak na elkaar vallen. Het beeld is hier zo ver uitgezoomd dat er dus heel veel niet genoemd wordt. Het gaat hier niet over het leven van de Heer Jezus op aarde. Zelfs niet over zijn sterven, zijn opstanding. Het gaat hier alleen om die hoofdlijn van de vijandschap. De draak staat klaar om zich op het kind te storten en hem te verslinden. Maar hij grijpt mis. Herodes is te laat. En hij grijpt telkens weer mis. Tot Christus hem aan het kruis voorgoed de doodsteek toebrengt. En dan terugkeert naar de hemel. In vers 11 wordt dat wel genoemd trouwens. Het bloed van het lam. Het werk van Christus op Golgotha. Dat leek het moment dat de Satan won. Het was hem gelukt om Jezus gevangen te laten nemen, te laten veroordelen, te laten kruisigen. Het leek of hij het won. Maar het werd juist zijn grootste nederlaag. Omdat Christus aan het kruis de kop van de slang vermorzelde. De draak dacht God een slag voor te zijn. Maar het is andersom. De Satan verliest het. Hij heeft het verloren. Voorgoed. Maar die aanvallen van de Satan, zoals Johannes die hier in een beeld een visioen te zien krijgt, die laten wel zien wat er rondom kerst gebeurt, gemeente. Johannes krijgt te zien wat er zich afspeelt achter de zichtbare wereld. Een kind in de kribbe. Jawel. Maar het is tegelijk een moment in een eeuwenlange strijd. De draak die klaarstaat om het kind te verslinden. En dat is helemaal niet liefelijk. Dat is een strijd op leven en dood. En dat stelt ons vanmiddag de vraag of wij ons dat wel bewust zijn, gemeente. Er is een geestelijke strijd gaande. Vanaf de zonde in het paradijs. Via de kribbe in Bethlehem. Het kruis op Golgotha. Op Urk op 9 januari 2022. en tot het einde toe. Een strijd in de hemel. Een strijd op aarde. Het is niet een onzekere strijd. Het is niet de vraag wie er uiteindelijk zal winnen. De kop van de slang is vermorzeld door het lam. Maar die strijd is wel gaande. En dat is ook een strijd om uw en jou en mijn hart. En dat brengt ons bij het laatste, bewaard. Die strijd wordt vervolgens breder beschreven in het tweede deel van dit hoofdstuk. Eerste strijd in de hemel. Daar verliest de Satan het. Hij werd neergeworpen. Hij kan de hemel niet meer binnengaan. De aanklager wordt de duivel in vers 10 genoemd. Want dat is hoe hij werkt. Eerst probeert hij het tot zonde te verleiden. Wat maakt het uit, joh, zo'n kleinigheid. Iedereen doet het. God vergeeft het wel. Kijk eens hoe aantrekkelijk het is. En als je dan gevallen bent voor zo'n verzoeking, dan zegt hij: oh, wat heb je nou gedaan? Daar hoef je niet meer mee bij God aan te komen. Hij ziet je komen, voor de zoveelste keer. En hij is de aanklager bij God. Hij is altijd bezig om aanklachten op te stellen tegen Gods kinderen. En wat kun je daar zelf tegen inbrengen? Niets. Want hij heeft nog gelijk ook, als hij op je zonde wijst. Maar na de overwinning van Christus op Golgotha, kan de Satan dat vuile werk niet in de hemel blijven doen. Jawel, de zonden van de gelovigen zijn er nog. Maar Christus heeft verzoening bewerkt. En daarom heeft de duivel geen poot meer om op te staan voor wie bij Christus hoort. De Heer Jezus zegt dat zelf als het tijdens zijn leven gaat over het lijden dat eraan komt. Dat de vorst van deze wereld wordt buitengeworpen. De Heer Jezus verkondigt dat tijdens zijn werk op aarde al. En hier in Openbaring wordt dat bevestigd en bezongen. De Satan moet zwijgen. Hij heeft het verloren. En het werk van Christus als voorbidder gaat door. Hij leeft altijd om te bidden voor wie door hem tot God gaan. De strijd in de hemel is beslecht. Maar de strijd op aarde is nog niet voorbij. Want als het de draak dan niet lukt om het kind te grijpen, dan richt hij zich op de vrouw zelf en op de rest van haar nageslacht. Hij vervolgt haar. Zoals in de tijd van Johannes christenen vervolgd werden. En de vrouw moet vluchten naar de woestijn. Weg uit de bewoonde wereld. De wildernis in. Een beproeving. Maar de Heer heeft een plaats gereed gemaakt om haar daar te voeden. De Heer kan zijn volk in leven houden in de meest woeste eenzaamheid. Zo heeft hij Israël geleid door de woestijn. Niet dat dat makkelijk was. Absoluut niet. En je kunt het je maar al te vaak goed voorstellen dat de Israëlieten moedeloos werden. En het zat werden. En mopperen. Ik hoor wel eens mensen mopperen om minder. Maar de Heer heeft hen al die jaren bewaard. Met manna, brood uit de hemel. Met water uit de rots. Met zijn wolk die hun de weg wees. En aan het eind moeten ze belijden dat het in al die jaren aan niets ontbroken heeft. In de woestijn. En de Heer heeft Elia gevoeld in de eenzaamheid. In de tijd van koning Ahab, een goddeloze tijd, toen Gods oordeel kwam doordat er regen uitbleef. Maar de Heer hield zijn knecht in leven bij de beek Krit. De raven brachten hem brood en vlees. Dag na dag. Zo bewaart de Heer zijn kerk. Al moet ze vluchten naar de woestijn. Al wordt ze vervolgd en bedreigd. Maar God heeft een plaats bereid waar hij voor haar zal zorgen. Wat een troostrijke gedachte is dat, gemeente. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat, zegt hij tegen zijn discipelen dat hij heen gaat om voor hen plaats te bereiden. Plaats gereed te maken. Hij bereidt plaats in de hemel voor de zijnen. Maar niet pas daar. Hij heeft ook een plaats bereid voor zijn kerk op aarde. Waar hij ze bewaart in de strijd. Dat leven in de woestijn is een tijd van beproeving. Dat was het voor Israël tijdens de woestijnreis. Dat was het voor de Heer Jezus toen die in de woestijn verzocht werd door de Satan. En zo is het leven van Gods kerk op aarde ook een tijd van beproeving. Als het de Satan er niet lukt om de verlosser te doden, probeert hij wel de kerk stuk te maken. Vers 15 gebruikt het beeld van een watervloed. De Satan die spuwt een rivier achter de vrouw aan. Maar door de rivier te verslinden. Dat is een beeld van onderdrukking, van vervolging. Maar het lukt niet. De aarde komt de vrouw te hulp, opent haar mond en verzwelgt die rivier. Maar de draak blijft oorlog voeren tegen het zaad van de vrouw. Dat laat zien dat het leven van een christen hier op aarde een strijd, een beproeving is. Zijn wij ons dat wel bewust, gemeente? Of willen wij het dienen van de Heere vooral combineren met een goed, aangenaam, plezierig leventje hier? Maar waar vind je Bijbelse voorbeelden dat je dat kunt verwachten? En met dat ik het zeg, merk ik hoe graag ik dat zelf eigenlijk wil. Een goed leven, een mooie toekomst, rust en voorspoed. Maar als wij dat zo gewoon vinden, als wij daarnaar verlangen, heeft de duivel dan al niet een heel grote overwinning behaald? Omdat we dan onze toekomst hier zoeken. Omdat we dan verlangen naar ons eigen geluk en gemak. In plaats van Gods koninkrijk te zoeken. Het leven van een christen is een strijd, laat de schrift ons zien. Je kunt niet neutraal blijven. De duivel geeft het echt niet vanzelf op. En we zien het om ons heen in deze wereld. Christenen worden vervolgd. Er worden aanslagen gepleegd op kerken. Meestal met kerst van een keer. Het is niet toevallig als we de strijd in dit hoofdstuk zien. Maar ook op zoveel andere manieren. Onderdrukking, vervolging, door wetgeving, door discriminatie. Het is allemaal de strijd van de oude slang tegen de vrouw en haar nageslacht. En dat is ook een oproep voor ons dus. Strijd, wees waakzaam tegen alles wat je bij God vandaan brengt. De Satan is nog steeds bezig om mensen te verleiden, om Gods werk af te breken. En dat kan hij op een heleboel manieren. Het kan door drukte. Je altijd bezig te laten zijn met je werk, met je gezin. Altijd bezig, geen tijd om de Heere te zoeken. Door oneenigheid. In de kerk of in de familie. Door de dingen van het leven die je aantrekken. Hoe probeer je het in jouw leven? Bij u? Denk daar eens over na vanavond. Hoe probeert de duivel jou bij God vandaan te houden? En strijd je tegen hem. Wij hebben de strijd niet tegen mensen, zegt Paulus ook, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de geestelijke machten. En daarom is er een wapenrusting nodig. En oefening. Een soldaat die het er lekker van neemt als die moet trainen, die gaat het verliezen als er oorlog komt. Er is een wapenrusting nodig, zegt Paulus daarom. Het woord van God, het geloof, het gebed. Je kunt die wapenrusting alleen gebruiken als je daar voortdurend in oefent. Het gaat in Openbaring vaak over strijd en overwinning. Maar het overwinnen is wel steeds verbonden met lijden. En zelfs met de dood. Zonder strijd. Geen overwinning. En de Heer roept Johannes en de gemeenten toen en zijn kerk van alle tijden op. Houd vol in het lijden. En strijd de goede strijd. En daarbij klinkt tegelijk de belofte dat de strijd niet altijd zal duren. De kop van de slang is vermorzeld. De draak achtervolgt de vrouw. Maar hij heeft nog maar weinig tijd. En dat weet hij. De vrouw vlucht naar de woestijn voor een periode van 1260 dagen, staat in vers 6. In vers 14 wordt het genoemd een tijd, tijden, twee tijden en een halve tijd. Dus 3,5 jaar. Dat is dezelfde periode. Ergens anders in Openbaring wordt ook 42 maanden genoemd. Ook weer diezelfde tijd. Gerekend met een maand van 30 dagen, zoals in die tijd. 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Een periode die komt uit het boek Daniël. En dat laat zien dat het een lange tijd is. Niet een paar dagen. En tegelijk is het beperkt. Het getal van de volheid in de Bijbel is 7. Dit is de helft. 3,5 jaar. Niet meer. De verdrukking is tijdelijk, wil dat zeggen. De helft maar. Niet langer dan God het toelaat. En de Heere beschermt zijn kinderen wel. De vrouw is het beeld van Gods kerk van alle tijden, zagen we. Ze is de enige in dit hoofdstuk die geen wapens heeft. Die volkomen machteloos lijkt. Maar zij staat wel onder machtige bescherming. De woestijn is niet alleen een tijd van beproeving, maar ook van Gods bescherming. Israël moest een lange reis afleggen door de woestijn, vol bedreigingen, vol gevaren. Maar de Heere heeft hen ons op arendsvleugelen gedragen. En zo bewaart de Heere zijn kerk. Het leven is hier wel een strijd, maar de overwinning is zeker voor wie bij Christus hoort. Die overwinning komt dan nooit door onze kracht, maar door het werk dat Christus volbracht heeft. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ze leefden niet voor zichzelf, maar voor hun Heer. En omdat God zijn kerk bewaart, omdat Christus zijn werk volbracht heeft en voltooid, zal de Satan het verliezen. En zullen Gods kinderen niet verloren gaan. Het is geen aflopende zaak voor de kerk op aarde. De vrouw in dit visioen is uitermate kwetsbaar. Een vrouw die bezig is te bevallen. Maar ze draagt wel een kroon, de krans van de overwinning. Als een oproep en een belofte aan alle gelovigen, houd vol. Wees waakzaam, want de Satan gaat rond. Gods kerk wordt altijd weer bedreigd. Is het niet door het een dan wel door iets anders? Maar ze wordt ook beschermd. God bewaart haar. En dat is een belofte. Dat mag rust geven in de strijd. Het is niet je eigen strijd. Het is Gods strijd. En de overwinning is zeker voor wie dicht bij Christus blijft. En dan kun je toch ontspannen strijden. Blijmoedig strijden zelfs, vertrouwend op de koning. Christus' komst naar deze wereld is een moment in de eeuwenlange strijd tussen de slang en de vrouw, tussen God en de Satan. Het is een moment waarop God zijn trouw betoont. Hij heeft zijn belofte sinds het paradijs vervuld. Hij doet wat hij belooft. Het is een oproep tot waakzaamheid. Het leven van een christen is een strijd. En het is een belofte van Gods bewaring. Hou vol en houd moed. God is getrouw. En hij Hij komt. Hij komt spoedig. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u voor uw woord dat mocht klinken. Voor uw belofte, Heere, die u gegeven hebt sinds het paradijs. Toen wij die het minst verdienden, kwam u al met zo'n heerlijke belofte. En u hebt uw belofte vervuld door uw eigen Zoon te zenden. Heer, tegelijk hebben we ook gezien wat voor een strijd dat geeft. Leer ons die strijd ook strijden, de goede strijd van het geloof. Geef dat we ons niet op voorhand gewonnen geven, of het negeren. Maar leer ons strijden in uw kracht. En geef u moed door uw trouw. Doordat u hebt overwonnen, Heere Jezus Christus, en uw werk zult voltooien. Gaat u met ons als we hier vandaan gaan. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Neem ons onder uw hoede. Bewaar ons voor alles wat bij u vandaan trekt, op welke manier ook. En laat ons leven tot uw eer. Wij vragen dat van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Psalm 33, vers 10. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.